onze luisteraars thuis. De schriftlezing is uit Kolossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. En dan willen we samen luisteren naar het onderwijs van onze catechismus uit zondag 33 en daarvan de vragen 88 tot en met 91. Dus we lezen straks Kolossenzen 3, 1 tot 17. En we luisteren naar zondag 33. De collectengemeenten die zijn bestemd voor de kerk, de eerste en de tweede, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus tweemaal voor de kerk en eenmaal voor het bouwfonds bestemd. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 24, het tweede en het derde vers, is een goede psalm om zo de dienst ook mee te beginnen. Psalm 24, daarvan het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg van de Heere op? En wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En dan wordt als antwoord gegeven, de man, de mens die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En die zal door zere gunst geleid zegen en gerechtigheid van God, de God des heils, ontvangen. En daar verlangen we naar, zegen en gerechtigheid vanmiddag te mogen ontvangen. Ook in deze middagdienst doen wij belijdenis van ons geloof. En dan zingen we uit Psalm 33, het allereerste vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft den Heer. Het past oprechte God te loven. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Het gaat in zondag 33 over de ware bekering en dan vooral over de heiliging van het leven, afsterving van de oude, opstanding van de nieuwe mens. En daarom lezen we uit Kolossense hoofdstuk 3 de eerste 17 versen. Kolossense hoofdstuk 3, de eerste 17 versen. Waarboven staat opwekking tot christelijke heiliging van het leven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ge ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij en onreinheid en schandelijke beweging en kwade begeerlijkheid en de gierigheid, dat is afgodendienst, om welke de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. En waarin ook gij eertijds gewandeld hebt, toen ge daarin leefde. Maar nu leg ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat ge uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Naar het evenbeeld van hem die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijden is en voorhoud. Barbaar en skiet, dienstknecht en vrije. Maar Christus is alles en in alle. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar, vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand een klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doe ook gij al zo. En boven dit alles doe aan de liefde, die is de band van de volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijk in u, in alle wijsheid. Leer en vermaan elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat ge doet met woorden of werken, doe het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover. Voordat we samen gaan luisteren naar het onderwijs van zondag 33, dat ten diepste natuurlijk onderwijs van de schriften is, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. We willen voorbeden doen voor zuster E. Blankenstein-Polman uit Amerongen. De laatste maanden verblijft ze in de Meent. Ze is opnieuw door een herseninfarct getroffen en ligt in het ziekenhuis in Ede. Haar situatie is op dit moment weer iets gunstiger dan afgelopen vrijdag. We willen ook denken aan de leidende kerk. Vandaag is het de zondag bestemd voor de leidende kerk. Er zijn heel wat christenen die vervolgd en verdrukt worden. En het is goed dat we daar ook in ons gebed aandacht voor hebben. Natuurlijk willen we ook denken aan de slachtoffers van de rampen die in China en in Birma hebben plaatsgevonden. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en gebed. Getrouwe en goedertieren Heere in de hemel, wij worden door de dichter van Psalm 65 gelukkig geprezen, omdat u ons doet naderen uit het aardse gedruis, en dat we in uw huis naar uw heilstem mogen horen. En als we daarover nadenken, dan zeggen we, die dichter die heeft het goed. Want het is toch een bijzonder voorrecht dat we uit dat aardse gedruis even mogen loskomen. En dat we zo samen als gemeente in alle rust bijeen mogen zijn. En dat we samen naar uw heilstem mogen horen. Wat een voorrecht, omdat er zoveel aards gedruis toch is. Waar we alle mee te maken hebben. De een meer, de ander minder. Maar wat kunnen de dingen van beneden ons toch ook bezighouden? Wat kan de strijd om het bestaan toch ook niet een gevolgen hebben voor ons hart en leven? Maar we mogen vanmiddag weer een ogenblik naar uw heilstem horen. En wat is dat een voorrecht, Heere? Want wat hebben we meer nodig dan dat? Dat uw heilstem klinkt. En dat we daarnaar mogen luisteren. Dat ons dat ook verblijdt. Dat ons dat ook bemoedigt. Of als we dat nodig zouden hebben, dat uw heilstem ons ook tot bezinning brengt. En tot bekering in ons leven. Heren, wij weten dat we ook vanmiddag afhankelijk zijn van de leiding van uw Heilige Geest. Want al is het een voorrecht om zo samen naar uw heilstem te mogen horen, uw Geest moet ons een geopend oor en een geopend hart geven. En uw Geest moet ook vanmiddag uw knecht, uw dienstknecht, weer de woorden geven die hij tot de gemeente heeft te richten. Opdat de gemeente door al die menselijke woorden heen echt uw heilstem kan beluisteren. Ik wil ook nu vanmiddag ons, Heren, heerlijk vervullen met die Pinkstergeest, waarvan we toch mogen weten dat hij uitgestort is. Vorige week hebben we als gemeente dat ook mogen vieren. Zijn we daarbij bepaald geworden, de Pinkstergeest gekomen. En hij is gelukkig nooit weer teruggegaan naar de hemel. Hij is nog steeds als de waterstroom op deze aarde. Vervul ons, Heren, met die geest. Bevochtig ons met het water van uw geest. Tot levendmaking, tot verlevendiging. Naar dat we nodig hebben. Heren, wij willen samen u bidden. Ook voor een zuster uit ons midden die moeiten en zorgen in haar leven heeft en die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Onze zuster Blankenstein Polman, en we dragen haar van harte aan u op. Onze hoogbejaarde zuster heeft opnieuw moeten ondervinden dat het lichaam van ons mensen maar heel broos is. En wij bidden van u, Heren, of u haar nabij wilt zijn. En niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dat ze zich in uw handen mag overgeven, die toch de allerbeste handen zijn die er zijn. En dat ze mag weten bij u veilig en geborgen te zijn. Ze heeft daar nog zoveel twijfels over. Heren, wilt u haar verder leiden en haar verzekeren van uw liefde en uw genade? Heren, wij bidden voor allen in ons midden die moeite en zorgen hebben en we kunnen niet iedereen bij namen noemen, maar u weet wie uit ons midden daarmee te kampen heeft. En we dragen elkaar vanmiddag van harte aan u op met al die zorgen en moeiten in ons leven. Of met dat verdriet, of met die eenzaamheid waar we al zo lange tijd mee te kampen hebben. Wij willen vanmiddag in bijzonder voorbeden doen voor de lijdende kerk. De kerk die in de verdrukking leeft. De kerk die soms al zo lange tijd niet in vrijheid kan samenkomen. Iets wat u ons wel vergunt. We bidden, Heren, of u die kerk staande wilt houden, bemoedigen wilt. Wilt u die broeders en die zusters die in de gevangenissen kwijnen en die daar soms ook verschrikkelijke dingen meemaken, wilt u ze toch ook troosten naar hun hart, nabij zijn. Houd ze staande, Heer. En wilt u de leidende kerk toch ook steeds weer opnieuw bepalen bij uw belofte. Dat al is het waar dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, dat zijn dagen toch geteld zijn. Omdat de overwinning door de Heere Jezus is behaald. En hij het ook beloofd heeft. De poorten van de hel kunnen mijn gemeente daarom nooit meer overweldig. Wij bidden u samen, Heren, voor de nabestaanden en de slachtoffers van de rampen die hebben plaatsgevonden in Burma en in China. We lezen ervan, we horen ervan en het gaat ons verstand en begrip te boven. Maar het laat ons wel zien, Heren, wat een enorme noodsituatie er in die landen heerst. En daarom ontfermt u zich over hen. En wilt u in het bijzonder ook zijn met uw kerk in die plaatsen. Want u heeft uw kerk op alle plaatsen van deze wereld, dus ook daar. We leggen alles in uw handen. En wij horen ook in al deze rampen, Heren, de voetstappen van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die toch de komende is. Hij is gekomen Maar hij zal toch straks wederkomen om alles nieuw te maken. Om een einde te maken aan alle nood, verdrukking, pijn en zonde. Om dan alles zo nieuw te maken dat uw kerk volkomen verlost in de eeuwige vrijheid zal worden gesteld. Wat een machtig perspectief. En geeft dat het ons ook troost en bemoedigt. En zo komen wij samen vanmiddag een ogenblik, Heren, voor uw aangezicht met onze gebeden. Ik wil ook vanmiddag onze gebeden verhoren. Alleen uit genade. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 37. Daar willen wij samen van zingen het tweede, het derde en het negentiende vers. Psalm 37. Stel op de Heere in alles uw vertrouwen. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Let toch en zie op vrome en op rechte. Want wat men ook denkt van de uitkomst van hun paden. God kroont met vrede het einde van zijn knecht. zingen straks uit Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van ons mensen? In twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde hebben vertoornd. En dan ook die zonde, hoe langer hoe meer haten en ervan wegvluchten. En wat is dan de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn dan goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God en alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen zijn gegrond. Tot zover zondag 33. Gemeente, u heeft het gelezen, u heeft het al begrepen, het gaat vanmiddag over wat is nou bekering? Bekering is een Bijbels woord. Komt het heel veel tegen in het Oude Testament. De profeten hebben er heel veel over gesproken. Hè? Bekeert u toch? Waarom zou u sterven, o huis van Israël? Maar bekering is een woord wat je ook heel veel in het Nieuwe Testament tegenkomt. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En ik denk ook aan de Heer Jezus zelf, die ook datzelfde zo gezegd heeft. En die toen hij naar de hemel voer tegen zijn discipelen zei: als jullie nou straks de wereld ingaan, dan moeten jullie de mensen oproepen tot bekering en dan verkondigen dat er in die weg vergeving van zonden zal worden ontvangen. Dus de Heer Jezus heeft er ook heel veel over gesproken. Bekering. Gemeente, ik denk dat het voor ons allemaal een woord is wat we heel vaak gehoord hebben en ook de jonge mensen, jongeren, je hebt dat heel vaak gehoord, hè? Bekering. Maar het kan soms zo zijn dat zulke soort woorden ook wat uitslijten. Hè? Wat is dat nou precies, dat we dat niet precies helder hebben. En daarom is het goed dat we vanmiddag samen luisteren naar onze catechismus. En onze catechismus die gaat ons nou uitleggen wat bekering precies is. En daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Ik heb als thema gekozen: wat is ware bekering? Dat houdt drie dingen in. In de eerste plaats, dat is een droefheid naar God. Dat is in de tweede plaats een vreugde in God. En in de derde plaats een leven met God. Wat is ware bekering? Droefheid naar God, vreugde in God en een leven met God. In hoeveel stukken, uit wat voor elementen, bestaat nou de ware bekering van de mens? Hè? Dat is de vraag die aan het begin staat van zondag 33. En als we die vraag alleen eens even wat nader bekijken, gemeente, dan is het eerste wat je daarin opvalt dat de catechismus het heeft over ware bekering. Je zou er zomaar overheen lezen. Maar we kijken er nog eens naar en zeggen: ja, dat staat er. Waarachtige bekering. Ware bekering. Echte bekering. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Wil dat nou zeggen dat er ook onwaarachtige bekering is? Dat er ook iets is zoals onecht namaak? Ja, dat wil het inderdaad, zeg. Hoed u voor namaak, wordt wel eens gezegd. Nou, en dat is zeker het geval als het gaat om de bekering. Er is ook sprake soms van schijnbekering. Waar lezen we dat nou in de Bijbel, zegt er iemand, dat er ook sprake kan zijn van schijnbekering? Nou, denk nou eens een keer, gemeente, aan al die inwoners van Nineveh, die hebben de prediking van Jona gehoord. En ze bedreven rouw daarover, over hun verkeerde dingen. En toch bleek later dat het niet echt was, want ze gingen niet over tot het dienen van de Heere met hun hart en met hun leven. En wat denkt u nou van die farao in Egypte, hè? Die op een gegeven moment tegen Mozes zei: mijn volk en ik zijn goddeloos. Dan denk je, nou, die man die heeft het begrepen, hè? Maar toen het erop aankwam, verhardde die zijn hart en hij liet Israël niet gaan. En zo zie je die bekering van die farao, dat was maar namaak, nep, niet echt, schijn. Dus het blijkt uit de Bijbel dat dat zo kan wezen. Hoed u voor namaak, schijnbekering, niet echt. Dus het is niet overbodig, gemeente, dat de catechismus vraagt naar ware bekeringen. Er is kaf onder het koren en wat nou normaal gesproken niet zo is, dat is bij deze dingen wel zo. Kaf en koren kunnen zo veel op elkaar lijken. Dat je aan de buitenkant ernaar kijkt en dat je denkt van nou, dat is echt. En toch blijkt het niet waar te zijn. Dus daarom, die vraag die mag ons zeker wel bezighouden. Wat is nou waar? Hè? Wat is nou echt? Hè? Wat is ware bekeer? Als je zo'n vraag beantwoorden wilt, dan moet je altijd je eerst afvragen, wat zegt de Bijbel nou over ware bekering? En dan zal ik u zeggen, gemeente, dat de Bijbel in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament twee woorden gebruikt voor bekering. In het Oude Testament staat één woord en dat betekent berouw. Dat betekent verdriet. En het andere woord, dat betekent terugkeren, omkeren. Hè? Echt omkeren op de weg. Zoals je soms ook wel eens te horen krijgt. Als je zo'n ding in de auto hebt en je bent op de verkeerde weg. Nu omkeren. Tot vervelens toe kun je dat soms dan beluisteren. Nu omkeren. En in het Nieuwe Testament, gemeente, heb je eigenlijk ook weer die twee woorden. Hè? En dat ene woord, dat betekent een innerlijke verandering van zienswijze. En het andere woord, dat betekent een verandering van levenswandel. Nou, en dan voel je wel dat het een en het ander elkaar heel goed aanvult. Hè? In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt gesproken over een innerlijke verandering. Berouw. En er wordt gesproken over een uiterlijke verandering van levenswandel, die uit dat innerlijke voortkomt. Nou, dat is nou bekering. De Bijbel zegt dat is hartsverandering en dat is levensverandering. Twee dingen. Gemeente, hebben wij verandering nodig? Wij zijn toch mensen die naar de kerk komen? Wij zijn toch mensen die gedoopt zijn? Wij zijn toch mensen die het evangelie kennen? Hebben wij verandering nodig? Nou, daar wordt soms inderdaad wel eens een keer over gesproken dat dat niet nodig zou zijn. Dat mensen zeggen van als iemand in de wereld leeft, dan heeft hij bekering nodig. Maar als iemand nou van jongs af aan in de kerk leeft, heeft hij geen bekering meer nodig. Is dat zo? De Bijbel zegt dat wij mensen allemaal een principiële bekering nodig hebben. Wat betekent dat moeilijke woord principieel? Nou, dat er inderdaad een hartsverandering plaatsvindt. Dat ik ook als kerkmens, dat ik ook als verbondskind, dat ik toch een hartsverandering moet ondergaan, ook ik. En waarom is dat nou zo nodig? Nou, omdat ik een Adamskind ben. En wat betekent dat nou weer, dominee? Dat ik een mens ben die deel in de opstand van Adam. Ik ben van mijzelf een mens die tegen God opstaat. Ja, dat is zo. Dat is zo. Er is geen mens, zegt de Bijbel, die vanuit zichzelf God zoekt. En ik doe dat ook niet. Hè? En daarom, ik moet in mijn leven een verandering doormaken. Ik moet weer bij God uitkomen. Ik moet werkelijk waar op mijn knieën leren komen. Weet je waar ik op moet gaan lijken? Op die verloren zoon die weer terugkomt bij de Vader. Die verloren zoon, die op een gegeven moment het helemaal niet meer ziet zitten daar. Hè? Die op een gegeven moment tot bezinning komt. Waar ben ik mee bezig? Het was zo mooi, hè? Buiten het vaderhuisleven, maar het bleek uiteindelijk minder mooi. En dan komt hij tot bezinning en dan zegt hij, wat doe ik hier? Ik heb toch een prachtig huis thuis en een goede vader. En dan komt hij met hangende pootjes komt hij terug. En dan zegt hij, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan valt het alles mee, hè? Dan mag die delen in de liefde en in de genade van die Vader. Nou, daar gaan we het nou niet al te breed over hebben. We kennen die gelijkenis, maar dat moet nou ook in ons leven werkelijkheid worden. Dat we met de verloren zoon weer terugkomen aan de voeten van de Vader. Als verloren zoon terugkomen bij God. Want we zijn het spoor kwijt vanuit onszelf. Dus gemeente, het is inderdaad nodig hoor, dat wij allemaal tot bekering komen in ons leven. Daar kunnen we echt niets van afdoen. Hè? En ik zal vanmiddag ook tegen u moeten zeggen, dat als dat nou in ons leven gebeurt, hè, dat dat in wezen ook een werk is van de Heilige Geest. Hè? Het is net Pinksteren geweest. Wat doet nou de Heilige Geest? De Heilige Geest brengt mij tot bekering. Die brengt mij aan de voeten van de Vader. Die doet mij weer teruggaan naar de Vader. En dat kan geen mens voor mekaar krijgen. Mijn vader niet die zegt, jongen, je moet de Heere dienen. Ik zeg nee. Mijn moeder niet die voor me bidt en die zegt, oh kind, ik zou zo graag willen dat je de Heere ging dienen. Die krijgt het niet voor mekaar. Dat ik mijn knieën buig en dat ik tot de Vader kom. Het is de Heilige Geest die mij dwars door de knieën doet gaan. Die mij doet buigen en komen tot God. Hij doet het. Dus het is maar afwachten of dat in je leven gebeurt dan. Je hebt van die mensen die zeggen dat. Wij moeten tot bekering komen en dan hebben ze gelijk. En dan zeggen ze, ja, de geest moet het doen, hebben ze ook gelijk. En dan zeggen ze, dus je wacht maar af of het in je leven ook zover komt. Is dat ook waar? Nee, dat is nou niet waar. Want de Bijbel roept ons op, God zelf roept ons op in zijn woord, om ons te bekeren. He, en dat lees je al in het Oude Testament, bekeer u nou, want waarom zou u nou sterven, huis van Israël, zeggen de profeten. He? En ik heb het al gezegd, Johannes de Doper heeft hetzelfde ook gezegd, en Jezus ook. Bekeer u, geloof het evangelie, want het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. We worden verantwoordelijk gehouden. De Heere zegt het tegen jou. De Heere zegt het tegen u. Tegen ons allemaal. Bekeert u tot mij. En dat heb ik serieus te nemen. Daar mag ik niks van afdoen. En dan moet ik mij afvragen. Heb ik die weg al bewandeld? Naar mijn Vader die in de hemel is. Ben ik al voor hem op de knieën gekomen? Heb ik al als de verloren zoon tot hem gezegd, Vader, Ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Als ik in mijn leven dat heb mogen ervaren, kan ik alleen maar God daar de eer voor geven en zeggen: u bent mij veel te sterk geworden. Ik wilde niet. Ik wilde niet die kant op die ik op moest. Ik wilde een andere kant op. Maar u hebt mij getrokken. U bent me te sterk geworden. Heere, ik wil u danken voor uw genade, voor uw ontferming. Dat u mij tot u getrokken hebt. Zo ligt het in het leven van ieder die de Heere heeft leren kennen in zijn leven. Waarachtige bekering als de verloren zoon terugkomen bij de vader. Maar gemeente, als wij nou vanmiddag onze catechismus lezen, dan lijkt het erop alsof onze catechismus een ander verhaal heeft. Want onze catechismus die zegt, hè, bekering, ware bekering, dat is afsterven van de oude en opstaan van de nieuwe mens. Onze catechismus die zegt, het is eigenlijk een soort van een proces in ons leven. Hoe zit dat nou? Het zit zo, gemeente, er is sprake van een principiële bekering die eenmalig is. En er is sprake van een doorgaande bekering die procesmatig is. Die elke dag weer opnieuw begint, die doorgaat tot het moment waarop ik voor God kom te staan. En daar heeft nou de catechismus het over. Over die dagelijkse bekering. Daar heeft de catechismus het nou over. En dat is ook te begrijpen, want het gaat hier in zondag 33 over het stuk van de dankbaarheid. Er is al gesproken over ellende en verlossing. Nu gaat het over de dankbaarheid. En waar blijkt die dankbaarheid nou uit? Uit een dagelijkse bekering. En wat is dan die dagelijkse bekering? Een afsterven van de oude en een opstanding van de nieuwe mens. Is dat nou zo, gemeente, dat je zegt, nou goed, dan sterft die oude langzamerhand zo af en de nieuwe die gaat langzamerhand ook opstaan? Is dat nou iets wat na elkaar volgt? Nee, dat is procesmatig, zei ik al. Dat gaat hand in hand. Hoe meer mijn oude mens sterft, hoe meer mijn nieuwe mens opstaat. Twee kanten van één medaille. Het gaat gelijk op. Maar laten wij nou ons vanmiddag eens op die twee kanten richten. Catechismus die gaat ons daarin voor. Wat is dat nou? Afsterving van die oude mens. Hè? Wat is dat nou precies? Drie dingen. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En dan, hoe langer hoe meer die zonde ook haten, en dan ervan vlieden, van wegvluchten. Dus eigenlijk zijn er drie dingen. Hè? Die afsterving van mijn oude mens. Hè? Die procesmatige bekering in mijn leven. Staat uit deze drie dingen. Allereerst droefheid naar God. Wat is droefheid naar God? Nou, daar zou ik een heel groot verhaal over kunnen houden, maar daar zitten we niet op te wachten, denk ik. Maar waar we wel op zitten te wachten, dat is dat we het voor onszelf een beetje helder krijgen wat dat inhoudt. Gemeente, droefheid naar God, dat kun je het beste vergelijken met het verdriet dat je voelt als je je geliefde man of je geliefde vrouw of je lieve vader of je lieve moeder iets hebt aangedaan. Misschien dat we bij moeder beginnen, dat ligt het eerst. Als kind ben je niet altijd op je plaats, je geeft je moeder wel eens een grote mond. Of je gaat op een andere manier wel eens een keer iets doen waarvan je weet, er heeft moeder zo'n geweldig hekel aan. Dat wil moeder eigenlijk helemaal niet. En je doet het toch. En na verloop van tijd, dan komt dat natuurlijk naar voren. Blijft niet verborgen. En dan zegt je moeder, en dan zie je in haar ogen een stuk verdriet. Waarom heb je dat nou zo gedaan? Of waarom heb je dat nou zo tegen me gezegd? Je hebt me zo'n pijn gedaan. En als kind die van je moeder houdt, hè, heb je dan een stuk verdriet erover dat je verkeerd gedaan hebt tegenover je lieve moeder. Dat is nou droefheid. Waarin een stuk liefde is. En dat is nou ook eigenlijk die droefheid naar God. Hè? Daar zit liefde in. Je hebt God lief gekregen. En toch heb je tegen hem gezondigd. En dan word je met die liefdevolle God weer geconfronteerd. En dan zeg je, Heere, wat heb ik daar nou een verdriet van, dat ik u onteerde. Droefheid naar God. Dat is, ik heb die God die zo barmhartig is, die zoveel liefde aan mij heeft getoond, die zijn zoon voor mij over had, die heb ik opnieuw door mijn zonden pijn gedaan. Dat scheurt door je hart. Dat is nou droefheid naar God. En dat is nou die afsterven, een van de elementen van de afsterven van je oude mens. Dat ga je meer en meer in je geestelijk leven ervaren. Verdriet over het feit dat je die liefdevolle Heere onteert door je zonde. Het tweede is dat je ook hoe langer hoe meer van die zonde gaat afstand nemen, omdat je die zonde dan ook haten gaat. Inderdaad, hè, je gaat die zonde haten. Je wilt dat helemaal niet. Je gaat daar eigenlijk je element niet meer in vinden. Je wilt niet dat doen. Je wilt niet dat zeggen. Je wilt niet de Heere verdriet doen. Haat tegen de zonde. We mogen niet haten, zei mijn moeder altijd tegen mij. Behalve één ding. De zonde mag je haten. En dat is. We mogen de zonde haten. We hebben de zonde te haten. En als we tot de Heere zijn gekomen in ons leven, dan is er ook iets van haat in ons hart tegen de zonde. Ik wil dat allemaal niet. En ik wil er ook van wegvluchten. Ik wil ook niet meer op die plaatsen zijn, hè, waar de zonde wordt bewierookt. Ik wil niet meer op die plaatsen zijn waar die mensen zich helemaal uitleven in de zonde. Ik ben niet beter, oh nee, maar ik ben wel anders geworden. Ik ben anders geworden, want de Heere heeft in mijn hart gewerkt en die heeft zich tot me getrokken. Afsterven van de oude mens. Herkennen wij dat in ons leven? Nou weet ik wel, gemeente, wat u nou zegt, hoor. Dan zegt u van, ja, maar hoor eens even, dat is allemaal nog zo onvolkomen ook in mijn leven. Ik heb nog zo weinig verdriet over de zonde. En ik ben nog zo zwak dikwijls in het haten en wegvluchten van de zonde. Ja, maar mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, ga nou eens een keer kijken wat hier in de catechismus staat. Er staat hoe langer hoe meer. Dus het is een proces. Hoe langer hoe meer leren wij verdriet krijgen over, haat krijgen tegen en wegvluchten van de zonde. Hoe langer hoe meer. Dat verdiept zich. En dat is niet van vandaag op morgen. En dat is nooit volmaakt aan deze kant. Dat blijft een proces. Een stap voor stap. Waarin je ook wel eens terugvalt. Denk maar aan Petrus. Hij viel terug. En toen moest hij opnieuw, als het ware, hè, dat bekeringsproces doormaken. Zo kan het soms in een christenleven zijn. Na een tijd van afdwalen, dat hij weer opnieuw tot de Heere moet komen. Maar altijd is er dat procesmatige, van dag tot dag. Afsterven van jezelf. Nou, en het tweede, dat is opstanding van de nieuwe mens. Hè? En wat is dat nou? Een hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Een hartelijke vreugde in God. Is dat nou niet wonderlijk? Dat je als gelovig mens, als christen mens, dat je aan de ene kant verdriet hebt en dat je aan de andere kant ook vreugde hebt. Daar begrijpen mensen van buiten niks van, gemeente. Dat is ook zo. Maar zo is het wel. Je bent een mens. Ja, hoe noem je dat dan? Een tweemens. Ik heb verdriet over mijn zonde. Maar ik heb ook vreugde in God. Door Christus. Ik heb vreugde in God om Christus, wie Hij is. Want de Heilige Geest heeft mij er iets van laten zien wie Hij is. Heeft mij er iets van doen ontdekken van zijn liefde. Heeft mij iets laten zien van zijn genade. En dat Hij steeds weer opnieuw met mij wil beginnen en met mij wil doorgaan. Een hartelijke vreugde in God door Christus. De Heilige Geest die heeft mij iets van de heerlijkheid en de barmhartigheid van de Heere Jezus laten zien. En dat is wat mijn hart vervult. Waar ik niet over uit kan. Wat mij tot verwondering brengt. En waar ik van wil zingen soms. En waar ik van kan spreken. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is opstaan van de nieuwe mens. En het is een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Ja, natuurlijk, dat is mijn hart, dat is mijn verlangen. Ik wil zo graag voor de Heere leven. Ik wil net als Paulus, hè, dan wil ik eigenlijk doen wat de Heere van mij vraagt. Hè. Ik wil die zonde niet. Ik wil dat goed. Ik wil gehoorzaam. Ik wil Hem prijzen met mijn leven. De opstanding van die nieuwe mens. Nou, en dat gaat nou altijd heen en weer. Hè? Dat is nou de praktijk van je christenleven. Afsterven aan jezelf. En dat is nou opstaan in dat nieuwe leven. En daar ben je pas klaar mee als de Heer Jezus terugkomt. Of als de Heer je eerder tot zich gaat roepen. Nou, dat is nou ware bekering. Dat is nou dat procesmatige, die dagelijkse bekering. Die op die principiële bekering volgt. Nou, en dan nog één vraag en één antwoord, gemeente. Daar zal ik niet al te breed over uitweiden. Dat hoeft ook niet, want er is over die goede werken al het een en ander gezegd in de voorgaande zondagsafdeling. Maar wat zijn nou goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God hem ter ere geschieden. Goede werken. Die komen voort uit mijn geloof. Die hebben als regel, als norm, de wet van God. En die moeten uitlopen op de eer van mijn God en Vader. Nou, weet u, als u deze drie dingen goed bedenkt, gemeente, dan krijgt u ook helder inzicht in wat nou die goede werken precies zijn. Kijk, er zijn vandaag de dag mensen die zeggen goede werken. En nou gebruik ik een extreem voorbeeld. Maar goede werken die hebben alles te maken met dat wat goed is voor ons mens. Er zijn mensen die hebben gezegd, euthanasie is een goed werk. Want dat is ten goede van de lijdende mens. Maar dan houd ik deze drieslag weer ernaast en dan zeg ik van, Ja, maar dat is geen goed werk. Waarom niet? Omdat het wegnemen van het leven van een mens tegen de wet van God is. En een goed werk moet juist naar de wet van God zijn. Dus dan zie je al, het is geen goed werk in de ogen van God. Dus zo moeten wij ermee omgaan. En dan tenslotte, gemeente, ik kan mij voorstellen dat als je dan deze drie dingen zo leest hier in antwoord 91, dat je dan bij jezelf denkt, brengen wij ooit wel een goed werk voor dan? Want daar ben je toch wel achter gekomen dat onze werken toch eigenlijk allemaal zo, ja zeg maar, bevlekt zijn. Dat het nooit helemaal zuiver is. Hè? Ja, gemeente, wij brengen wel goede werken voort. Door het geloof. Daar zorgt de Heilige Geest voor. De Geest zorgt ervoor dat er toch vruchten groeien aan mijn levensboom die tot eer van mijn God zijn. Maar in mijn eigen waarneming, in mijn eigen beleving is het altijd tekort. In mijn eigen waarneming moet ik altijd weer zeggen, Heere, ik kan alleen maar vragen of u mij in genade wilt aanzien en wilt blijven aanzien. Daar kom ik nou nooit bovenuit. Wat dat betreft, gemeente, dat heb ik al eerder gezegd, als christen ben en blijf je een bedelaar bij God. En heb je elke dag weer opnieuw je lege handen op te heffen naar hem. Maar als je dat leven mag kennen, zul je ook gaan ervaren dat hij door zijn geest je meer en meer van dat leven geeft. Van dat afsterven aan jezelf en dat opstaan in hem. En daarom laten we maar veel blijven bedelen bij de bron. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Genadige en goedertieren, Heere in de hemel. We hebben vanmiddag er samen bij stil mogen staan dat bekering in ons leven nodig is. En zelfs ware bekering. Maar we hebben samen er ook bij mogen stilstaan wat dat dan precies inhoudt. Ware bekering, dat is toch dat we met die verloren zoon thuiskomen. Dat we met hem belijden, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Om het dan te ervaren. Dat er milde ogen en vriendelijke handen zijn bij u. Dat er dan een bruiloftskleed is en dat er een ring is en dat er een gemest kalf is. Om dan te ontdekken dat er genade is. Vergeving voor onze zonden, voor al onze zonden. In de Heere Jezus Christus. Bekering, we hebben dat ook samen overdacht aan de hand van onze catechismus, is niet iets wat dan ophoudt in ons leven, maar doorgaat. Bestaat er die afsterving van onze oude mens. Het opstaan van onze nieuwe. Heren, dat wij ook vervuld mogen zijn en blijven en steeds meer mogen worden van uw geest. Uw geest die ons toch doet wandelen naar uw wil en naar uw woord. Uw geest die ons toch meer en meer doet afsterven aan onszelf. En opstaan in dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven dat tot eer is van u. Heer in de hemel, we danken u dat we zo vanmiddag in alle rust een ogenblik bij elkaar mochten zijn. En deze belangrijke dingen vanuit uw woord met elkaar mochten bespreken. Dat u geven dat we deze zaken ook mogen herkennen in ons persoonlijk leven. We dragen elkaar van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. Wees met ons. Sterk ons tot het werk waartoe we geroepen worden. We bidden in het bijzonder voor jongeren, ook uit ons midden. Voor wie morgen het proces begint van examen doen. Ruim anderhalve week, elke dag examen doen. Wilt u ze daar de kracht voor geven, heren? En wilt u... Kon het zijn geven dat het ook het gewenste resultaat mag geven. Wees met onze jonge mensen. En ondersteun en sterk ze, ook in dit opzicht. We bidden van u, Heere, of u zo bij en met ons wilt zijn. En wil ook alles vergeven wat in deze dienst niet is geweest. Naar uw heilige wil. Zie ons aan en blijf ons aanzien in uw genade. In uw vergevende liefde, in de Heere Jezus Christus om zijnentwil. Amen. Psalm 119, vers 83 en 87, zingen wij tot slot van ons samen zijn. in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.